Now, why would Jeremiah say it's for the house of Israel and to the house of Judah? Why wouldn't he say it's for Israel?
Waarom staat hier expliciet dat het voor Juda was en voor het huis van Israël? Waarom?
Because when he wrote these words, the kingdom of Israel was divided to the two kingdoms, the 10 tribes and the 2 tribes. So the way to say all of them is to say Israel and Judah, but it's meaning the 12 tribes.
Ja, hij zei dat op dat moment was het land in tweeën gedeeld en op die manier zei hij het geld voor heel Israël door de 2 delen te benoemen.
Although this door of option to enter to the new covenant opened already 2000 years, Israel did not enter as a nation yet.
Toch is, ook al ligt het contract al 2000 jaar, is Israël nog steeds niet als een natie binnengegaan.
But it's gonna happen.
Maar het gebeurt wel.
Upon Jesus' return.
Als Jezus terugkomt.
So while there are still things to wait.
Dus er zijn nog een paar dingen waar we op, die we moeten afwachten.
Otherwise, Jeremiah is a liar. All the prophets are liars.
Anders, als dat niet zo zou zijn, dan zou Jeremia en de andere profeten leugenaars zijn.
One word you change in the Bible, God is a liar.
Als je één woord in de Bijbel zou veranderen, zou God een leugenaar zijn.
God must keep every promise he promised to Israel because his sovereignty and truth depends on it.
God is als het ware verplicht om alles wat hij aan Israël beloofd heeft na te komen. Hij is het verplicht aan zijn soevereiniteit.
Let me tell you something that you don't like to hear. But it's important.
Ik vertel je iets wat je misschien niet graag hoort, maar het is wel belangrijk.
And I love the Belgic people like I love other nations. Don't take it personally as if we have any problem.
Ik houd van de Belgen en andere landen. Je moet het niet persoonlijk opvatten.
If tomorrow there will be an earthquake and all Belgium with all the Belgic people are under the ground, not even one Belgic human being or citizen is alive. Nothing, not even one verse in the Bible is changed.
Stel je voor dat er morgen een aardbeving zou gebeuren en alle Belgen verdwijnen onder de grond. Als dat zo was, dan zou er toch niets onwaars in de Bijbel zijn en niets aan de Bijbel veranderen.
Now replace the word Belgic with the word Israel and see what happens to the Bible.
Stel dat je het woord België vervangt door Israël en datzelfde zou gebeuren. Wat zou er dan met de Bijbel gebeuren?
Do you understand?
Snap je wat ik bedoel?
God's righteousness is on the podium of judgment. Not Israel. God himself.
Dan komt Gods rechtvaardigheid in het gedrang. Het gaat niet over Israël op dat moment, maar wat God zegt.
So God gave these people also his word.
God gaf aan Israël zijn woord.
They are the guardians of his word.
Ze zijn eigenlijk de bewaarders van zijn woord.
How can people be saved unless from hearing the gospel?
Hoe kunnen mensen gered worden? Tenzij dat ze de boodschap horen.
As bad as we are carrying the key for salvation.
Ook al zo slecht als we zijn, we hebben de sleutel voor de redding zelf in handen.
And it's by God's grace, not because we are made of better material.
En het is niet omdat wij uit betere stof gemaakt zijn, maar door Gods genade.
And then he says he also gave them the promises and the holy work. And the fathers, so many things that have not been promised yet. So how do you expect God to not fulfill it?
En hij gaf hen ook de andere dingen die hier genoemd staan. En er zijn heel deel zijn nog niet van vervuld. Dus God moet dat in vervulling laten gaan.
God promised that all the people of Israel will come to Israel. Did it happen yet?
God beloofde bijvoorbeeld dat alle Israëlieten terug zouden keren naar het land Israël. Is dat nu al gebeurd?
Ezekiel 37.
Er staat in Ezekiel 37.
Prophecy.
Het verhaal van de dorre doodsbeenderen.
We are in the middle of this prophecy.
We zitten midden in deze profetie.
We are exactly in the middle of this prophecy.
We zitten precies middenin.
It didn't finish yet.
Het is nog niet afgelopen.
There are things to wait.
We moeten nog een paar dingen afwachten.
God told us you will receive all this promised land. Still Gaza Strip is not agreeing with us. There are things to be fulfilled.
God heeft ons ook het hele land terug beloofd. Nu, dat is bijvoorbeeld met de Gazastrook zeker nog niet het geval.
Oh, I gave them the fathers.
Alles wat hij aan de vaderen gaf.
Why do you mention the fathers unless you have something to do with the sons?
Waarom zou je het woord vaderen noemen als je niks met de zonen te maken wil hebben?
Why do you need genealogy if there is no future to the children?
Waarom zou je je bezighouden met stambomen, zoals in de Bijbel, terwijl er geen afstammelingen zijn?
So basically, Paul is telling them, shaking their head. According to this, do you really believe that God can change anything he promised to Israel?
Dus Paulus die rammelt hem als het ware door elkaar en zegt, kijk, als al deze dingen hier liggen, denk je dat God van zijn belofte zou kunnen afwijken?
Even if you will not see one Jewish believer in 100 years, don't you even dare to think God changed his world.
Zelfs als je in geen 100 jaar niet één Joodse man tot geloof zou zien komen, denk maar niet dat God van zijn belofte zou afwijken.
So what should be your attitude when you don't see many Jewish people believe?
Wat moet dan je houding zijn als je ziet dat er niet veel Joodse mensen tot geloof komen?
Pray that God will give you wisdom and understanding how to evangelize to Jews.
Bid dan dat je de wijsheid krijgt hoe je onder de Joden kan evangeliseren.
Pray for the peace of Jerusalem.
En bid voor de vrede van Jeruzalem.
And if you'll find a Jew, love him to life.
En als je een Jood tegenkomt, houd van die mens.
Provoke him to jealousy.
En probeer hem jaloers te maken.
Now, how do you provoke someone to jealousy?
No idea.
It's so easy to repeat what it says, but okay, how do you practice? You know, there is a joke about it. Imagine you are very thirsty, thirsty to death. You are landed in the desert and there is beautiful walking machine of Coca-Cola with cold drinks inside.
Ja, dus stel dat je heel erg veel dorst hebt, je zit midden in de woestijn en daar kom je een automaat tegen, die zit stampvol met steenkoude cola.
And it works only on coins and I'll give you $100 bill.
Maar het werkt helaas alleen met munten en je hebt alleen een biljet van $100.
And you are not allowed to kick the machine.
En je mag niet tegen het apparaat schoppen.
Okay. You know what I did to you?
Snap je wat ik tegen jullie?
I proved to you that I hate you.
Als ik zoiets zou doen, dan zou ik eigenlijk laten zien dat ik voor jullie...
If I would have loved you, I'd give you coins.
Als ik dit voor jullie zou aandoen, dan bewijs ik dat jullie haat. Als
so
ik voor jullie hield, zou ik jullie munten geven.
That's how it is to teach the Bible without taking it to the small phones how to practice it.
En dat is als je de Bijbel uitlegt zonder dat je de kleine praktische dingen invult.
So how do you provoke someone to jealousy?
Hoe maak je iemand jaloers?
Hey, nice to meet you.
Hi.
I know that he is a Jew.
Oh.
Look at his nose. It can grow a little bit more. But okay, let's say he's a Jew, okay?
Maybe
I can say this joke. You don't do that. Be careful. Okay? He's a Jew. You are walking with him. You meet him in the neighborhood. Be nice to him. Listen, I heard the news. I pray for your people.
Okay, dus stel dat ik die...
Are you okay? I mean, they think that I'm crazy to say something like this.
Stel je voor dat ik de Jood zou zijn en hij kwam mij tegen en hij zegt, kijk, ik heb gehoord dat het heel moeilijk in Israël gaat en ik bid voor jullie.
Just to let you know that I don't believe what the news says, I believe what our Bible say.
En daarbij natuurlijk van uitgaan dat je niet gelooft wat het nieuws zegt, maar wat de Bijbel zegt.
You know what? Thank you.
Dan zou ik heel blij zijn.
What do you think? Well, thank you for the Bible. Thank you for the Messiah you brought for you from your nation. You know, it changed my life. My life is like heaven on earth because of your Bible and the Messiah that came from you. I really pray for you. I really love your people.
Stel dat ik dus die mannen mij zou vertellen, ja, omdat ik de Messias heb leren kennen, die van het Joodse geloof afstamt. Dat is mijn hele leven veranderd. Eigenlijk is dat voor mij de hemel op aarde. En daar bid ik ook voor jullie.
And if another neighbor shouted in bad words, speak out and say, you are wrong. We're supposed to pray for them.
And
we're supposed to keep them. Because of people like you, the devil rejoice.
En stel dat iemand dan lelijk tegen mij zou doen, dan zou hij in zijn geval van mij opkomen en zeggen, kijk, we moeten voor die mensen bidden. En we moeten goed voor ze zijn.
Be nice to them in all costs. Not that you see him doing a sin and telling, oh, it's good, continue to do. That's not the case. But come and show your genuine love to the Bible, to God, and for the fact that he's part of a chosen people. Not because his material is better, but because he is in God's plan.
Dus als je de reden om van een Jood te houden is niet omdat hij beter is of van ander materiaal gemaakt is, maar omdat hij tot Gods uitgekozen volk behoort en jij een christen bent.
Now, let's go to verses 6 to 13.
We gaan naar versen 6 tot 14.
We need to read it.
Vers 6. God heeft zijn belofte niet gebroken, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw geslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En alvorens ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens uit, niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet.
Thank you. Now, he starts and says, don't think that the word of God came out empty. What does that mean?
Het begint eigenlijk met te zeggen, je moet niet denken dat het woord van God ledig terugkeert. Wat betekent dat?
This expression means it's coming from the battlefield. A person is using his sword and do like this, but it touches nothing and no one is dead. So don't think that God's sword came out empty. Every time God speaks, there is a result.
Die uitdrukking komt eigenlijk van het strijdveld waar je het zwaard zou hanteren. En als je het goed doet, dan gebeurt er ook werkelijk iets. Dan is er een resultaat.
Now, look at all these people who call themselves Jews.
Ja, dus we kijken even naar jullie. Stel, jullie zijn allemaal Joden.
Not all of them.
Dus eigenlijk niet iedereen.
So, first of all, don't expect that all these people are going to be saved as if God promised to save them all. Not all Israel are Israel. Let's put it that way. Let's start from the end.
We beginnen even aan het eind.
All of these people think they're Israelis.
Dus iedereen hier denkt dat hij een Israëli is.
But some of them are descendants of non-Israelis. They simply live among the Israelis. But God knows they are not from the 12 tribes.
Oké, dus de mensen, jullie denken dat hier, maar er zitten onder jullie mensen die hebben eigenlijk andere voorouders en komen niet echt van de 12 stammen.
When people of Israel came out of Egypt, many, many Gentiles added onto them, have seen God's miracles in Egypt and decided, we follow these people.
Want als het volk Israël uit Egypte trok, waren er heel wat niet-Joden bij en die hadden de wonderen gezien. Die zeiden, met dit volk trekken we mee.
So number one, not all of them are from the 12 tribes.
Dus van het volk Israël kan je zeggen dat niet iedereen een deel was van de 12 stammen.
In Israël, there are right now about 8 million people with a blue ID, Israeli citizens.
Er zijn in Israël nu 8 miljoen mensen met een blauwe identiteitskaart.
At least 2 million of them are Arabs.
Maar 2 miljoen van hun, die zijn Arabieren.
They are not from the 12 tribes.
En die zijn niet afkomstig van de 12 stammen.
Not all Israel are Israel. Do you understand? Dus the first level of filtering.
Dus niet heel Israël is Israël.
Dat is second level of filtering.
Dus daar doen we eigenlijk een filtering. Het eerste niveau, het tweede niveau.
The fact that you prove to me that you are descendants of Abraham, Isaac and Jacob. Although you are descendant of them. If you do not hold the same faith of Abraham, you are not Israel.
En het tweede niveau van filtering, als je zegt ja, ik ben wel afkomstig van die lijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar ik houd me niet aan die geboden.
Show me one verse in the Bible that God said, I promise heaven to any Jew regardless of his faith. Show me a verse like that.
Probeer maar eens een vers te noemen waarin de Bijbel staat dat God zegt, ik geef aan iedereen die Israëliet is, geef ik de hemel. Waar staat dat?
Do you have a verse like that?
Weten jullie dat vers?
Neither me. So the fact that you see 6 million, that doesn't mean that I promise to save all of them.
Dus het feit dat er 6 miljoen van hun zijn, wil niet zeggen dat hij het aan alle 6 miljoen zal geven.
So some of you may have an idea. Oh, Romans 11:26, all Israel will be saved.
Misschien denk je van, oh, hier staat in de Bijbel, dus heel Israël zal gered worden.
You must put this verse chronologically in its right place.
Je moet het vers in zijn verband zien, op de goede plaats.
When Paul is saying this verse, it's going to be fulfilled when Jesus returned after the tribulation. After Jacob's trouble.
Paulus die zegt, dit vers wordt pas vervuld na de verdrukking, nadat Jezus terugkeert.
And according to Zechariah, before that will happen, 2/3 of Israel are going to die as part of God's judgment in the world through Jacob's trouble.
Maar voor die tijd zal 2/3 van Israël zal omkomen in de oorlog die dan plaatsvindt als Gods straf. En het wordt ook wel Jacob's.
This is the remnant.
Dus als de Bijbel spreekt van het overblijfsel, bedoelen ze dit.
That's why Isaiah so many times mentioned the remnant, the remnant.
Daarom spreekt Jesaja heel vaak van het overblijfsel.
And all this remnant that will be left after the tribulation will be saved. Therefore, that's all what is there. Therefore, all Israel will be saved.
Dus wat er overblijft na de verdrukking, dat overblijfsel, dat zal gered worden. En dan kan je zeggen, heel Israël zal gered worden, maar het is wel het overblijfsel.
In Romans chapter 2, verses 28 to 29.
In Romeinen 2, vers 29,
28 tot 29. Paul says, a Jew is not according to how you look externally or to see if he was circumcised.
Dan zegt Paulus, dat je Jood bent, het hangt er niet vanaf hoe je eruit ziet of dat je besneden bent.
A circumcision is in the heart. A Jew is in the heart.
Hij zegt, de besnijdenis moet in je hart zitten.
According to the spirit, not according to I have an Israeli ID.
Het gaat om de geest, niet of je een Israëlische identiteitskaart hebt.
As much as I know, until today, an Israeli ID is not enough to enter to heaven.
Voor zover ik weet, is een Israëlische ID-kaart niet voldoende om in de hemel te komen.
In order to change an Israelite to a spiritual Israelite, you need the Holy Spirit. You need a new birth.
Als je een Israëliet in de hemel wilt krijgen, dan moet hij door de Heilige Geest een andere mens worden.
Do I teach something new?
Vertel ik nu iets nieuws?
Thank you. Let's take the story of Elijah.
Kijk eens naar het verhaal van Elia.
You know Elijah?
Je kent hem wel?
Thank God.
Mooi zo.
It's 1 Kings chapter 19.
Het staat in 1 Koningen 19.
Elijah is running away because of Isabel.
En Elia is op de loop vanwege koningin Isabel.
En Achab.
En Achab natuurlijk ook.
He's crying to God, see what they do to you, I'm not the only one who's being left.
En hij roept uit tot God, ik zie eens wat er gebeurd is, ik ben de enige die overgebleven is.
Check exactly the word of Elijah.
En dan moet je eens kijken wat er letterlijk staat.
His words include, why don't you speak them? Pay attention to the language. His words include, what are you waiting for? Where are the brimstones? I'll say it again now in Hebrew. No. Basically, Elijah, when Elijah said, I'm the only one who is being left because I'm the only one who keep your words.
Ja. Hij zegt, Elia zegt, kijk, ik was de enige die over is. Ik ben echt de enige die uw woord gehouden heeft.
The tone in his language is, why don't you punish the people of Israel?
En eigenlijk zegt hij, is daar een verwijt in. Hij zegt, waarom straf je die andere mensen van Israël niet?
And what is God's answer?
En wat zegt God?
I have 7,000 who did not bow before the Baal.
God zegt, nee, ik heb toch 7,000 die niet gebogen hebben voor de Baal.
How many citizens were then in Israel?
En hoeveel inwoners zaten er toen ongeveer in Israël?
Minimum 2 million.
Misschien op zijn minst 2 miljoen.
Only 7,000.
Dus alleen maar 7,000.
Should God would have decided to bring total judgment on Israel in that moment, only 7,000 will be left, remnant of all the tribes. And through them he would continue all the promises he gave to Israel.
Dus als God op dat moment zou willen ingrijpen, dan zouden er maar 7000 Israëli's overgebleven zijn en die zouden alle beloften in vervulling moeten brengen.
But all the others look very Jewish.
Maar alle anderen die zagen er heel Joods uit.
Very religious.
En die waren heel religieus.
So religious.
Zo vreselijk religieus.
There is not even a place to put God inside.
Ze waren te religieus om God in zich te hebben.
I'm happy that you understand the jokes.
Ik ben blij dat je de grapjes begrijpt.
Some other nations you wait 5 minutes and then the coin drops.
Bepaalde andere landen moet je een minuutje of vijf wachten en dan valt er frank.
But see how Jesus is dealing with the Pharisees.
En je moet eens kijken hoe Jezus met de Farizeeën omging.
He's speaking to the Pharisees and the scribe and tell them you are from your father the devil.
Daar zegt hij vlak af, jullie vader is de duivel.
Should judgment from God would have come in that moment, John chapter 8, these Pharisees and scribes would have gone to hell.
Als Gods oordeel op dat moment zou plaatsvinden, zouden deze schriftgeleerden naar de hel gaan.
But they are very Jewish.
Ze waren wel heel Joods.
There are no more Israelis than them.
Niemand kon meer Israëli's zijn als zij.
They can show you genuine papers that Abraham was their father.
Ze hadden het bewijsmateriaal dat Abraham hun vader was.
And God says, I don't know you. Go to your father, the devil.
Maar God zegt, ik ken jullie niet. Ga maar naar je vader, de duivel.
Wow. It's also in Dutch. So he shows them all this truth in order to wake them up.
Hij liet het dus zien eigenlijk om hen op te wekken.
You look around, you don't see even one believing Jew that does not change a bit of God's righteousness.
Je kijkt op dat moment om je heen, je ziet niet één gelovige Jood dat verandert niets aan Gods rechtvaardigheid.
And then he continued to give more examples.
En dan gaat hij verder met meer voorbeelden te geven.
He says Abraham had many kids.
Hij zegt, Abraham die had verschillende
small
kinderen.
Test. How many kids Abraham had?
Een klein testje. Hoeveel kinderen had Abraham?
Those who says eight, be quiet.
De mensen die acht zeggen even.
How many kids Abraham had? What is 10?
10.
No.
11. 13.
8 was correct.
8 was goed. 8 is goed.
The first one is?
De eerste was?
Ishmael. Second one.
Tweede, Isaac.
And then he married in chapter 25 to Ra and had 6, not including girls. We don't know about the girls. They didn't count you then.
Dan trouwde hij later met Keturah en dan had hij nog kinderen en de meisjes telden op dat moment niet mee.
Wow, so Abraham have direct seeds of 8 kids.
Dus eigenlijk de afstammelingen van Abraham, dat zijn wel 8 kinderen.
But only Isaac.
Maar alleen Isaac.
Why does Isaac have different fingers? I mean different blood. Why Isaac and not others?
Waarom heeft hij Isaac gekozen en anderen niet?
Because he is a promise.
Omdat hij het kind van de belofte was.
Whatever God gives as a promise through the Spirit counts. All the rest does not. Period.
Alles wat God door de Geest als belofte geeft, dat geldt.
And by this God is proving that I choose my kids. No one here can make it himself.
En door deze belofte laat God zien, kijk, ik kies mijn kinderen uit en niemand kan daar iets aan veranderen.
Salvation is God's grace. It's not something you can work out. Salvation is a gift of grace from God. It's not something you can do by your own merits.
En daar kan je aan zien dat redding is een genade van God. Daar kan je zelf niets aan doen.
So the children of the promise are the seed.
Dus de kinderen van de belofte die vormen het zaad.
And then he goes to now let's speak about Rebecca.
Laten we eens kijken naar Rebecca.
Rebecca had how many kids?
Hoeveel kinderen had zij?
Okay. 2. What are the names?
Hoe heette ze?
Richard and Noah. What are the names? Jacob and Ishmael. Correct?
Nee.
Jacob and Esau, I'm sorry. Jacob and Esau, correct?
Ja.
Correct me. Jacob and Esau. Who came out first from the womb?
Wie werd het eerste geboren? Esau.
Who was chosen?
Wie werd uitgekozen? Jacob.
Was there anything good in Jacob?
Hardly.
He was a liar.
Was er iets beters in hem? Nee, helemaal niet. Hij was een leugenaar.
He was a liar.
Leugenaar.
If you would need to build something that looks like Jacob, you will build someone like Schwarzenegger. I'm serious. I can prove it. Really, I'm serious. He was big. He was full of muscles. People think that he was the sissy of the mother. No. Absolutely not. He was a real muscle, big person.
dus als je zou kunnen kiezen, dan zou je toch zeker Jacob kiezen. En niet zoals vaak gezegd wordt dat hij een magere jongen was, maar hij was een sterke, flinke vent.
He did things because he was strong, because he trusted his brains.
Hij deed dingen omdat hij slim was en dat hij verstandige op zijn verstand vertrouwde.
When he ran away to go to Laban, he was waiting next to the well, and all these shepherds came and they came and they came and they came because one of them could not move the stone. So all of them waited to until all of them came in order to lift it. And then this beautiful Rachel came and says, he moved the stone. Check the Bible and see. Only Schwarzenegger can do that.
Dus je kunt dat bijvoorbeeld zien omdat in het verhaal dat die herders zich al met de bron verzamelden, maar ze waren geen van al sterk genoeg om de steen weg te halen. En als Jacob dan kwam, dan lukte dat wel. Dus dat is eigenlijk het bewijs dat hij heel sterk was.
And later on it says that he put his wife and all the kids on the camels. I mean, you do it one or two, you see what happened to you.
En verderop.
It was like a lift, a pillow, you know, like fingers, like popchop, the popcorn that jump on the camel. Read the Bible, people read it fast and they don't pay attention to the characteristic of this.
Ja, en je kan dat ook zien als hij later zegt, hij zette zijn hele gezin op de kamelen. Dat kun je misschien één of twee, maar hij zette ze als een soort forklift, een klark, zette al die mensen zo op de kamelen.
And later on, when he went through Jacob Pass, he wrestled with God.
En later in de pas, dan worstelde hij met God.
It's not that God was weak.
En dan kan je niet zeggen dat God
basically, you could see Jacob, and God said, tum, 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 until the morning, and then he spanked him.
Het was niet zo dat God kon hem makkelijk aan, omdat hij veel groter was, maar het was een serieus gevecht.
But a sissy boy would not have done that.
Een gewone zwakke jongen zou dat niet gekund hebben.
I know we laugh, but it sinks in.
Je mag erom lachen, maar het gaat erom dat je het sens maakt.
You will never forget that Jacob was a Schwarzenegger. For good or bad, you'll never forget it.
Dus goed onthouden, Jacob was een soort Schwarzenegger.
And here, there was... Why do you think God spanked him?
En waarom denk je dat God hem koos?
Because God loved him.
Omdat God van
God
hem hield.
God made Jacob handicapped because he... took care of him.
Ja, dus God die maakte dat hij mank werd, juist omdat hij van hem hield, omdat hij gaf om hem.
In this junction of life, if Jacob would have continued with his own brain and power, half or all Israel will be eliminated by Esau.
Als Jacob zou het kunnen doorgaan als hij bezig was, dan zou waarschijnlijk half familie afgemaakt zijn door Esau.
By God's grace, he bombed him in this moment to humble him and to, from that moment on, trust in God, not his muscles and brain.
En doordat God met hem vocht en dat hij mank werd, werd hij gedwongen op God te vertrouwen. En vanaf dat moment deed hij dat ook.
So God said, I love Jacob, I hate Esau.
God zei, ik hield van Jacob, maar ik haatte Esau.
So some of you may say, God, how can you hate a person and then never give him a chance? Be careful and wash your mouth before you say something like that.
Sommige mensen zullen misschien zeggen van, hoe kan dat nou? God, die haatte iemand, dat is toch niet correct?
Everything God is doing is perfectly correct.
Alles, je moet voorzichtig zijn. Alles wat God doet is perfect en in orde.
Paul is not right now teaching you all the history of Esau. He just wants to show to you that he chose us according to his wisdom and sovereignty. That's all.
Paulus die wil gewoon door dit verhaal laten zien dat God zijn keuzes maakt op grond van zijn wijsheid en soevereiniteit.
It's not that Esau did not receive chance to believe.
En het gaat er hier niet over dat Esau geen kans gekregen zou hebben om
no
te
one
geloven.
Can stand before God and tell God, you are guilty and because of you I go to hell. No one.
Niemand kan ooit later tegen God zeggen, kijk, u bent schuldig en u bent de oorzaak ervan dat ik naar de hel ga.
Every person goes to hell because of his own sins.
En iedereen gaat naar de hel als hij naar de hel gaat door zijn eigen zonde.
And any person who is not in hell and in heaven, it's because of God's grace.
En iedereen die niet in de hel komt maar in de hemel, is door Gods genade.
No one comes to God and says, give me the key, I owe you, owe me.
Niemand kan naar God komen en zeggen, geef mij de sleutel, die bent u aan mij verplicht.
It's good to remember it.
Dat is goed om over te denken.
I just want to run as much as possible. Yes. In verse 14, Paul is understand that speaking like these people who may come and say, oh, there is injustice with God.
Dus hier wordt het, in het vers wordt gezegd, is er dan onrechtvaardigheid bij God?
And he answered to Moses and says, I will put mercy upon those I put mercy upon, and I will put my grace upon those I put my grace upon. Basically, I decide whom to put grace upon.
En je leest hier dat God zegt, ik verleen de genade aan die en aan die, en dat hier staat, dat was mijn beslissing.
Number one. All human beings who come to this world do not need to do anything in order to go to hell.
Punt 1 is dat iedereen die in de wereld leeft moet niets doen om in de hel te komen.
You enter to this world even as a baby with a ticket, first class in the train to hell.
Iedereen die op de wereld geboren wordt heeft een eerste klas kaartje voor de trein naar de hel.
Do you understand that?
Snap je dat?
In order to change trains,
om over te kunnen stappen op een andere trein,
you need God's grace.
Heb je Gods genade nodig.
The Holy Spirit need to touch you.
De Heilige Geest moet je aanraken en je ogen openen om God aan te roepen.
So if God saved you, it's because of his sovereignty, because of his grace and love, not because you deserve it, not because I deserve it.
En als je gered bent, dan is dat omdat God in zijn genade, in zijn soevereiniteit jou dat gegeven hebt en niet omdat je dat verdient
Think
hebt.
Like God.
Probeer
you
eens
look
te
at the world and you see a moving cemetery.
Probeer je te verplaatsen in God. Je ziet de wereld, je ziet één groot...
That people are walking all over.
Je ziet één groot grafplaats, de mensen lopen allemaal rond.
Spiritually dead.
Ze zijn allemaal geestelijk dood.
And he decide, you, come.
En hij besluit, jij, jullie moeten allemaal komen.
Only those that God opened their eyes realize the gift and they come to him. They don't ask questions and they love him. And those who didn't choose are still guilty and dead. They cannot argue, they cannot blame him on anything.
En degenen die niet geroepen zijn, die blijven dood. En ze kunnen met God niet onderhandelen of tegenspreken.
It's a theology in a penny, as we call it.
How do you call it?
It's theology on one leg. That means 5 seconds theology. But it's explained things in simplicity.
Op deze manier leg het echt theologisch gezien een beetje simplistisch uit.
So, Paul is taking verse 15 and it's a quotation from Exodus chapter 33.
En Paulus die gebruikt hier een aanhaling uit Exodus in vers 15.
Exodus chapter 33, from verse 14 and up.
Dat staat in Exodus 32 vers 14 en hoger.
What is the context?
Wat is de samenhang?
God speaks to Moses face to face as a friend speaks to his friend.
God sprak daar tegen Mozes als een vriend die tegen zijn vriend sprak.
So, after that, God speaks to God the Father. Moses speaks to God the Father.
En daarna spreekt Mozes tegen God de Vader.
And tells him, I'm not going to lead these people.
En dan zegt Mozes, ik wil deze mensen niet leiden.
Oh, they are hard to deal with.
Ze zijn zo moeilijk handelbaar.
You know them.
U kent ze.
And you tell me that we are unique. You tell me that you love us. You tell me that we are not like the other people. Prove it.
En daar zegt hij, ja, u houdt van deze mensen en dat ze niet zijn als de andere mensen, maar bewijs dat alsjeblieft aan mij.
If you really think we are different, you yourself come.
Daar zegt hij, als u denkt dat wij anders zijn, moet u zelf met ons meegaan.
And God said, okay, my face will lead you.
En daar zegt God, mijn aangezicht zal jullie leiden.
In some Bibles it translated my presence.
In een bepaalde vertaling staat daar, mijn aanwezigheid zal jullie leiden.
It's not an accurate translation. It says in Hebrew, my face. The commentary is my presence, but the translation is my face.
Het woord mijn aanwezigheid is eigenlijk iets minder correct. Het Hebreeuws wil eigenlijk zeggen, mijn aangezicht
Because
zal jullie leiden.
The face of the Lord is Yeshua, is El Shaddai, is God the Son.
Het aangezicht van God de Vader is God de Zoon.
He is the angel of his face. Isaiah chapter 63 verses 8, 9 and 10.
Hij is de engel die voor Gods aangezicht staat.
So then God is telling Moses, okay, I will lead you, but be careful. I will put my mercy upon those I choose. Why would God do that?